eindelijke prestatie. Maar de vrijheid van het volk om te werken is de ultieme prestatie. Sultan Shahrir. Zinnen voor het dier.
Cool, 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 cool
Luisteraars, de provinciale overheid van Bali heeft nieuwe regels voor toeristen uitgevaardigd die de nieuwe regels voor buitenlandse toeristen reguleren. Hierin worden een aantal verplichtingen, verboden en sancties voor buitenlandse reizigers geregeld. Wat betreft beleidheid vraagt van de provinciale overheid van Bali reizigers om zich beleefd te gedragen in heilige gebieden, toeristische gebieden, restaurant, winkelgebieden, snelwegen en openbare plaatsen. Bovendien heeft de provinciale overheid een heffing van 150.000 rupiah voor buitenlandse toeristen voor vertrek en tijdens hun verblijf op Bali. Buitenlandse toeristen dienen echter ook te worden begeleid door een gids die over een vergunning beschikt en op de hoogte is van de natuurlijke omstandigheden, gewoonten, tradities en lokale kennis van de Balinese bevolking. Buitenlandse toeristen moeten ook betalingen verrichten met behulp van Indonesische standaard QR-codes en transacties verrichten in de rupiah valuta. De provinciale overheid van Bali dringt erbij reizigers op aan om bij de autoriteiten dat regels van Indonesië in acht te nemen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat u in het bezit bent van een internationaal of nationaal rijbewijs. Toeristen wordt gevraagd zich aan de verkeerste regels te houden, zich bescheiden te kleden en een helm te dragen als ze op de motor rijden. En wat betreft accommodatie wordt van toeristen verwacht dat zij verblijven in erkende accommodatieinstellingen en dat zij zich houden aan alle toepasselijke speciale bepalingen. Maar daar blijft het niet bij. Buitenlandse toeristen mogen ook de hoofd- en middengedeelten van de heilige plaats niet betreden, behalve om te bidden. Het is hen ten strengste verboden om in heilige bomen te klimmen en zich op een manier te gedragen die heilige plaatsen zou kunnen onheiligen. Vanuit milieu-oogpunt is het voor buitenlandse toeristen verboden om afval achter te laten, bronnen te vervoelen of wegwerpplastic te gebruiken. Ook het uiten van vloeken en het uitvoeren van zakelijke activiteiten zonder officiële documenten zijn verboden.
of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah Liradio Al-Jumhuriyatil Indonesia Tukaddim lakumul idha'a Baramijaha Bitis akhidmatin lugawiyya Wahia Al-Ingliziyah Wal-Faransiyah Wal-Albaniyah Wal-Hulandiyah Wal-Isbaniyah Wal-Arabiyah Wal-Siniyah Wal-Yabaniyah Wal-Indonesiyah بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.boynews.id وعلى تطبيق RRE Digital ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم
Berikanlah dan saya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Di sini di sini milenium di overwinning of the sea in the southern barang hat Nusantara Force, the Melayu, Air Force in Chinese, it is new. Now that the landhandels routes on Kuhangelik werden, soften the landhandels routes of the sea. Het was op de 11e of 12e eeuw, daarvoor bestond het niet.
Terus dia bilang, kamu tidak
ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19, sekitar yang tahun 1830-an, 40-an, dan itu menandai sejenis layar.
Term pinisi lahir rond the 19th eeuw, rond the year 1830 tot 1840, sezijn verschillen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen, catch of calf cash is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Rio, Felipe enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Archipeland wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het organisch leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba gemeenschap, die beroemd is om zijn Pinisi. De term Pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah Pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Sekarang Pinisi terkini berdasarkan pas in the 20th eeuw in the
crown.
In 1960 hield de regering van Soekarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag, wat is een Pinisi boot? Omdat de term Pinisi in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Dat is Palari Solombong, dat is ook Palari Tongkolen. De meest voorkomende term Pinisi was in de jaren 80, vooral nadat Pinisi naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Pinisi. De term Pinisi waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Papau yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Pinisi. Jadi istilah Pinisi yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya sesuatu ciptaan setelah yang namanya Pinisi itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Pinisi, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. And ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di area itu pada tahun
En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Finnish in Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Daarom Finnish werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Finnish werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de bemanningsleden nog steeds waart. Hij is Lucy, de grootste uitdager die destijds deelnam aan de Finnish Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari tim-tim, saya masuk di kalangan di Kingendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog geen gesolliciteerd, dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien, hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment bias aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Vertrouwend op 2 masten en 7 ontwikkelde zeilen, die Finnish genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar cuma main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel een dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rusli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Finnish. We bezochten ook het Finnish scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari stand. Daar ontmoeten we Haris, een Finnish scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Finnish scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Finnish dibangun ini asalnya dari arah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun
1900
merdeka.
Sulawesi. We hebben geleerd deze schepen te maken Pabasis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluiten op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er slechten ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Phoenicisch schip.
Ja, kayu besi, kayu biti, kayu jati. Tiga satu jenis kayu.
Ja, ijzerhout, bietiehout en tikhout. Slechts drie houtsoorten. Deze drie houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik finitie van bietiehout, maar nu is het zout zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp, sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het scheken van het hout om een schip te maken. Harris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schip, de planken worden één voor één gerangschikt. We gaan hier verder, nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de goed, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit meren en scheidingsbanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Als volgens haar is de Phoenicische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, blijkt dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ondersteunde Horst Liebner Tata Balu, een systeem dat werd gebruikt om Phoenicische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan dunianya itu, yaitu
Er is één ding, en dat is de essentie van zijn werkgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder proefingen en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda secara manusia yang paling rumit yang ada sebelum
revolusi. And boat bower is a real in subical design. The sailboat board as main erkend of the most complex cement kreasi di bestond for the industrial revolusi in the eeuw. It betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt, een boot is niet iets rechthoekigs, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
We hebben onze mensen taken voor profijtje. Ze hebben belangstelling. Sebuah di Nusantara sebuah keuangan itu sejak 1000 tahun. Dan cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan laut penahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Dan hal-hal itu amat-amat rumit. Sehingga bukan menjadi ini baru kesungsian kepala ya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Kau ajak ku berkenalan. baby, just let it flow. listeners, pernah present terdua di keroncong saya si Ivan and Little Van Gikustik puisi and di kesesongan door mostly keroncong. Here is the Little Fellow's pleasure. Sorry, sending for Panda Bedang for you Anda and appreciate mate Om Orms Alpay Telostren via Jakarta Club DG 25 and 3.55 kHz and all via Orms the Web Striker website BOE News Punch ID and also all the Alpay and overall Telostren by the aplikasi RRI Digital just download of Google Play of App Store and Kunstenaar ons te luisteren in verschillende talen en ook verschillende programma die Voice of Indonesia aan u klaar maken. En dat was het, luisteraars. Ik neem afscheid en morgen zullen we terug met de andere informatie uit Indonesia. This Black by Arms, Voice of Indonesia, Fun Indonesia, For the World, Tot Morgen.
Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI Digital, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
C'est juste que auditeur, bonsoir. On se rencontre encore sur l'émission en langue française Voice of Indonesia avec moi, Maïsaro. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous accompagner en transmettant des informations en provenance d'Indonésie. Cela augmentera certainement vos connaissances sur l'Indonésie et tout ce qu'elle contient. Chers amis, cette fois, je vais vous présenter des actualités, des citations du jour, des nouveautés indonésiennes, parlons indonésien, mais cours, des chansons pop, religieuses, islamiques et traditionnelles indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons avec les actualités présentées par Houdri.
Chers auditeurs, bonsoir, voici la voix de l'Indonésie présente l'actualité d'aujourd'hui avec moi, Houdri. Indonésie optimiste quant à l'objectif d'autosuffisance alimentaire pour 2027. Le gouvernement indonésien est optimiste quant à la possibilité d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire qui a été fixé. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ali Jamil, lors d'une audience avec la commission 4 de la Chambre des représentants indonésiennes à Jakarta. Selon Ali Jamil, l'indication de la réalisation de l'objectif d'autosuffisance alimentaire peut être constatée à partir de l'augmentation de la superficie des récoltes des rizières au début de 2025, ce qui aura un impact sur l'augmentation de la production de riz au cours de la période de janvier à avril 2025. En outre, selon lui, le gouvernement indonésien encourage également la plantation accélérée par des étapes d'impression des rizières. Ali Jamil a dit,
Melihat progres capaian ini, kita semua tentu terus
berdoa. Voyant les progrès de cette réalisation, nous prions tous et croyons que nous serons en mesure d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment en riz, dans un avenir pas trop lointain. Au cours de la période de janvier à avril 2025, Indonésie a connu la plus grande superficie récoltée au cours de ces dernières années, atteignant 4,56 millions de tonnes par hectare, soit une augmentation de 7,69% par rapport à la même période en 2024. L'augmentation de la superficie récoltée a eu un impact sur l'augmentation de la production de riz de 13,95 millions de tonnes, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période en 2024, qui était de 11,7 millions de tonnes. Président Prabowo inaugure 31 ambassadeurs indonésiens. Le président indonésien Prabowo Subianto a officiellement inauguré 31 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République d'Indonésie au Palais d'État de Jakarta. Lors d'une conférence de presse après l'investiture, l'ambassadeur d'Indonésie en République de Corée, Cecep Herawan, représentant les autres ambassadeurs nommés, a déclaré qu'être ambassadeur est une extension de la nation et de l'État dans les pays amis. C'est pourquoi Cecep a également promis de maintenir le mandat donné et de faire de son mieux, notamment dans la mise en œuvre des programmes prioritaires du président. Cecep Herawan a expliqué qu'en commençant le processus pour devenir ambassadeur, les 31 ambassadeurs nouvellement nommés ont suivi un processus d'orientation mené par le ministère des Affaires étrangères, afin qu'ils aient tous les mêmes visions dans la réalisation de la vision du gouvernement Prabowo, à savoir Hasta Cita, avec la direction et le soutien du gouvernement central. Selon Cecep, les ambassadeurs continueront à s'efforcer d'apporter des contributions positives au développement de la nation et de l'État. Entraîneur de l'équipe nationale indonésienne, optimiste quant à sa victoire lors des éliminatoires de la Coupe du Monde contre Bahreïn. L'entraîneur de l'équipe nationale indonésienne, Patrick Kluivert, a déclaré que son équipe s'était préparée à affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre Bahreïn. Lors d'une conférence de presse à Jakarta, Kluivert a exprimé la détermination de son équipe à gagner malgré sa défaite précédente contre l'Australie. Selon Kluivert, dans le football, tout est possible. Le plus important est de savoir poursuivre chaque victoire comme la dernière victoire. Kluivert a salué les supporters extraordinaires de l'équipe nationale indonésienne comme il avait ressenti lors du match précédent. Il a déclaré que l'équipe indonésienne avait besoin du soutien des supporters, car ces dernières les encourageraient à mieux performer. Je vais t'arrêter tout l'actualité.
Voice of Indonesia.
Sejujurnya, après ça, hetikus endang e bimbo wong chante pour vous le chanson intitulé Lailatul Qadar. La nuit de Lailatul Qadar est l'une des nuits les plus nobles du mois de Ramadan. La nuit de Lailatul Qadar est une nuit meilleure que mille mois. La nuit de Lailatul Qadar tombe une nuit entière au cours des 10 derniers jours du Ramadan. Durant le mois de Ramadan, l'une des pratiques recommandées aux musulmans est de rechercher les bénédictions de Lailatul Qadar. La raison est que quiconque accomplit des adorations, des prières nocturnes et d'autres bonnes actions pendant la nuit de Lailatul Qadar, recevra une récompense multipliée. Serviteur, voici donc Etikus Endang et Bimbo vont chanter une chanson intitulée Malam Lailatul Qadar. Bonne écoute.